Goedemorgen. Ja, daar sta je dan, hè? Onze broeder Freek is er vanmorgen niet. Dus Freek had mij gevraagd of ik hier het avondmaal in de dienst wou leiden. En in mijn voorbereiding werd er bij ons in de brievenbus een flyertje gegooid. En daar stond het volgende op. Hoe een inbreker verandert. Het is in een villawijk in New York, diep in de nacht. De inbreker kent in dit huis de weg, als hij voor een afgesloten bureau staat. Het is een zaak van enkele seconden voordat hij het opent, en dat is een onafstotelijke daad, want hij is namelijk de zoon des huizes. Hij pakt een document uit de la en houdt het in het licht. Testament staat er met grote letters op de omslag. Met trillende handen opent hij het. En allang heeft hij er rekening mee gehouden dat zijn vader hem heeft onterfd, vanwege zijn bandeloze leven. En hij weet dat hij het hart van zijn moeder heeft gebroken. Zijn broers en zusters mijden hem ook al. En nu leest hij: ik wil dat mijn zoon E. niet minder erft dan zijn broers en zusters. Zij moeten hem weer opnemen zodra hij van zijn afdwalingen terugkeert. En hij moet weten dat ik tot mijn laatste ademtocht van hem heb gehouden en hem lief heb gehad. En dat breekt de jongen. Verpletterd staart hij naar de regels. En zijn knieën knikken, net als die van mij. Als hij op zijn eigen adres is aangekomen, knielt hij voor Jezus Christus, van wie zijn ouders hem zoveel verteld hebben. Hij erkent voor hem zijn hele verknoeide leven. Zo vindt hij verlichting voor zijn knagende geweten en vrede door het kruis van Golgotha, van Christus. Kort daarna bezoekt hij zijn vader om alles uit de weg te ruimen en vergeving te vragen om zo weer een gelukkig en fijn leven te leiden. Ieder mens lijkt een beetje op deze jongeman. Wij hebben God de rug toegekeerd om onze eigen zin te doen. Niet dat we allemaal een losbandig leven leiden, begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd, maar wel dat we zelf deden wat wij graag wilden, zonder ons af te vragen of dat wel de wil van God is. Dat betekent gelukkig niet dat de liefde tot ons mensen is verkoeld. Integendeel, hij ziet liever dat wij allemaal tot hem terugkeren. Hij wacht op dat moment dat de mensheid zegt: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Lucas 15 vers 18. Zoals ook de verloren zoon zei tegen zijn vader in de gelijkenis. Van de reactie in de hemel kunt u verzekerd zijn. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer nog dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Vers 7. En als u dit hoort, kunt u zich de reactie van die andere zoon wel voorstellen in de gelijkenis. Daarom is het in het dagelijks leven ook wel eens niet te bevatten waarom er mensen zijn die na een ontspoord leven en daarna hun zonde belijden aan hun Heer en Heiland zo ontzettend veranderd zijn. Dat is door zijn ontzagwekkende liefde van God de Vader. God de Schepper maakt ieder mens die zijn schuld voor hem uitspreekt en het erkent dat hij het helemaal heeft verknoeid tot zijn kinderen. Wij mogen zonen en dochters zijn van een almachtige God. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd worden. 1 Johannes 3 vers 1. Hij liet zijn eigen zoon sterven om voor ons de schuld te betalen. Hij wil ons alles kwijtschelden op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus aan het kruis daar op Golgotha. En wie slaat deze uitnodiging van deze liefhebbende God dan af? Wie wijst zijn aanbod van genade van de hand? Wie werkelijk gelukkig wil worden, wie bevrijd wil worden van angst en onzekerheden voor wat er na de dood komt, we mochten dat ook al horen net in de zangleiding, tijdens de zangdienst, die mag knielen en voor God buigen en de Heere Jezus als zijn redder aannemen. En dat geluk en die vrijheid is met niets te vergelijken. En naar aanleiding van deze flyer ben ik dus wat verder gaan kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon. Om te kijken wat voor een eigenlijk toch wel een hele zware, hele harde spiegel we daar voorgekregen krijgen door de Heere Jezus. Maar voordat we verder gaan wil ik graag ook zingen Johan de Heer 150. We hebben hem nu al gerepeteerd. Hè? zitten hoor. Wil ik u graag eerst voorgaan in gebed. Ja, trouwe God, liefdevolle Vader, Heer van de schepping. Zo mogen we in het begin van deze dienst ook bij u komen, Heer, om uw naam dank te zeggen. We mogen u dank zeggen voor de geweldige liederen die we al gezongen hebben, Heer, dat we zo heerlijk mogen uw naam mogen grootmaken, lofprijzen en aanbidden tijdens de zangdienst, Heer. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we ook zoveel mensen hebben die op deze manier ook uw naam kunnen grootmaken en loven en prijzen. We mogen u ook danken voor de dag van gisteren, Heer, waar zoveel jonge mensen ook weer op de EO Jongerendag bij elkaar zijn geweest, Heer, dat ze daar ook uw naam groot gemaakt hebben in zang en gebed en met muziek. Heer, ik wil u zo de rest van deze dienst ook bij u brengen, Heer. Wilt u mij ook leiden als ik ook uw woord zal doorgeven, Heer. En ik wil u ook vragen of u de woorden die u door uw Heilige Geest door mij wilt laten gelden in de gemeente, Heer, ook dat ze ingang zal vinden in de hart en dat alles wat, een beetje oneerbiedig gezegd, ik erbij verzonnen heb, Heer, dat de mensen dat maar vergeten. Maar dat ze onthouden, Heer, wat uw woord en uw boodschap tot hen wil zeggen. Heer, we horen ook de zieken in de gemeente, Heer. We mogen zo onze zuster Lydia ook heel dicht bij u brengen, Heer. En al die andere zieken die op de prikbord in de hal vermeld staan, Heer. U kent hun namen. U weet wat ze nodig hebben. We mogen u ook bidden. En uw Heilige Geest en uw zegen vragen over deze mensen, Heer. Dat u uw genezende handen ook maar over hen zult uitstrekken. Heer, en we werd genoemd over de vluchtelingen, Heer, en de leidende kerk. Wilt u bij al die mensen zijn, Heer, en wat zijn wij u zo dankbaar dat wij hier in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, wilt u deze dienst maar in uw handen nemen. En als we ook straks de maaltijd mogen vieren, Heer, wilt u het allemaal maar leiden vanmorgen. Dat vraag ik u uit genade, naar Jezus wil. En bovenal, door de genade en door uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Amen. Dan wil ik met u lezen uit Lucas 15. Vanaf vers 11 tot en met 32, dat begrijpt u natuurlijk. De gelijkenis van de verloren zoon. Een vader had twee zonen. De gelijkenis van de verloren zoon. En Jezus zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles ten gelde en ging op reis naar een verre land. Waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom hier bijna om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uur dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard meer uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het veld in het land. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van zijn knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten. Omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar gij hebt nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu de zoon van u gekomen is, die uw bezittingen heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Ja, broeders en zusters. Een vader had twee zonen. Zo begint de derde gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 15. Hij staat oog in oog, en dat moet je je eigenlijk even voorstellen. Hij staat oog in oog met mopperende fariseeën en schriftgeleerden. Hoe haalt die Jezus het in zijn hoofd om zondaars te ontvangen en met hen te eten? Vanaf een afstandje staan ze dat wat in ogenschouw te nemen. Deze correcte mensen. U weet wel van die mensen die altijd gelijk hebben, die nooit buiten de paadjes lopen en als ze een tekening inkleuren altijd precies binnen de lijntjes blijven. Correct en keurig. En samen met die andere mensen een feestje bouwen, dat gaat natuurlijk niet. Ja, ze zijn boos, de fariseeën en schriftgeleerden. Zij morren, eens, zoals ook eens het volk Israël in de woestijn. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Je moet ze dat woord zondaars eens horen zeggen. Vanaf grote hoogte kijken ze neer op de mensen met wie de Heer Jezus in vertrouwelijkheid omgaat. Tollenaars, zondaars, dieven en allerlei mensen die in onze ogen niet deugen. Daar distancieren zij zich van. Met zulke mensen ga je niet om. Zij deugen niet. Ze zijn minder dan wij die zo keurig en correct leven. Hardwerkend, behalve op de Sabbat natuurlijk. En dan blijf je precies binnen de lijntjes. En Jezus hoort het wel. Ze spreken Jezus dan wel niet rechtstreeks aan, maar ze praten wel net zo hard dat Jezus hun woorden precies kan ontvangen. En wat doet Jezus? Jezus reageert. Maar hij gaat niet met ze in discussie. Hij houdt geen ellenlang betoog. Nee, hij vertelt ze een verhaal. En wel drie verhalen maar liefst. Drie kansen om tot bekering te komen. Drie spiegels waarin de fariseeën en schriftgeleerden kunnen kijken om dan te schrikken van zichzelf. En dan begint hij met: een herder had 100 schapen. Dat is het eerste verhaal. En het loopt uit op een feest vol vreugde omdat de herder dat ene verloren schaap weer teruggevonden heeft. Een vrouw had 10 schellingen. Dat is het tweede verhaal. En het loopt uit op een feest vol vreugde omdat die vrouw die ene schelling weer teruggevonden heeft. En dan: een vader had 2 zonen. Dat is het derde verhaal. Veel langer en veel dieper en ook veel krachtiger dan de vorige. Echt een climax. En na die ene van 100 schapen en die ene van 10 schellingen, nu die ene van 2 zonen. En het loopt uit op een feest vol vreugde. Maar wel een feest met een open einde. Want zal die oudste zoon nou nog binnenkomen? Een vader had 2 zonen. De gelijkenis is zo bekend dat we denken dat we de boodschap direct te pakken hebben. En dat gaat dan ongeveer als volgt. Je kunt nog zo diep vallen, bij God is er altijd een weg terug. En we denken dan aan mensen, broeders en zusters en misschien wel familie, die God de rug toegekeerd hebben. En dan geeft deze gelijkenis hoop. En het is nog niet te laat. Misschien komt er nog een moment dat hij of zij tot inkeer komt en dan terugkeert naar God. En dan staat God als vader klaar. Ja, dat is inderdaad ook een boodschap die je aan deze gelijkenis kunt verbinden. Maar er is dan ook een gevaar. We komen er dan namelijk zelf niet in voor. Het gaat dan weer over die ander die zo ontzettend ver van huis is geraakt, En broeders en zusters, deze gelijkenis gaat ook over onszelf. En we moeten zoeken naar wat de boodschap voor onszelf is. Wat wil de Heer Jezus mij duidelijk maken? Laten we dan ook met die vraag in het hart luisteren naar de gelijkenis van de vader die twee zonen had. Drie mensen spelen een hoofdrol in dit verhaal. Zij staan ook afgebeeld op een schilderij van Rembrandt met als titel De terugkeer van de verloren zoon. We zien op dat schilderij een oude vader die zijn thuisgekomen zoon omhelst. En terzijde staat zijn oudste zoon op een afstandje. Echt heel afstandelijk te kijken. Deze drie mensen spelen elk hun eigen rol. Het gaat niet alleen over de jongste zoon, die verloren is. Dood eenzaam, midden tussen de varkens. Het gaat ook over die oudste zoon, die op een afstand onaangedaan toekijkt. En het gaat over de vader, een man die vol ontferming zijn handen legt op de schouders van zijn verloren zoon, die dood was en nu leeft. Een vader had twee zonen. Op zekere dag komt de jongste zoon naar hem toe en zegt: Vader, geef mij het deel van mijn vermogen wat mij toekomt. En voor ons besef gebeurt daar iets heel vreemds. Dat zou eigenlijk niet kunnen. Een zoon die al voor de dood van zijn vader zijn erfenis opstrijkt. Dat komt een beetje overeen met een doodwens voor je vader. Pa, ik kan niet wachten tot je dood bent. Toch is dat hier niet het geval. Wat hier gebeurt was toen namelijk vrij gebruikelijk. De oudste zoon zal op de boerderij blijven wonen en heeft als oudste zoon ook recht op 2/3 deel van de bezittingen van zijn vader. Zijn beetje is dus gespreid. De jongste zoon heeft recht op 1/3 deel en dat kan hij opvragen als hij volwassen is geworden, om zo de mogelijkheid te krijgen om zelf ook een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het verkeerde van de jongste zoon zit hem dus niet in het opvragen van zijn deel, maar wel in de bedoelingen die hij daarmee heeft. Want dat wordt al gauw duidelijk als de jongste zoon dus niet van plan is om zijn deel te gaan gebruiken om aan zijn toekomst te bouwen, integendeel, want hij zet alles om in geld en daar heeft hij even een paar dagen voor nodig. En dan vertrekt hij naar een verre land. En daarin wordt zichtbaar wat de jongste zoon dus bezielt. Hij is het thuis zat. Hij heeft er genoeg van zijn vader en van zijn broer en van wie er verder misschien nog in dat huis wonen, die hij op dat moment verlaat. Hij zoekt het avontuur en hij trekt zo ver mogelijk weg, naar een plek waar niets en niemand hem meer herinnert aan het ouderlijk huis. Zo gaat deze jongste zoon het huis uit. Hij zoekt een plek waar hij zich beter thuis voelt, waar hij zijn eigen gang kan gaan, waar niets en niemand hem nog langer meer remt in zijn ontplooiing. En wat hij allemaal doet in dat verre land, daar zegt de gelijkenis niet zoveel over. Die is er heel sober over. Een leven van overdaad. De jongste broer weet later wel daar iets meer over te vertellen. Die zoon van u die al uw bezittingen opgemaakt heeft met slechte vrouwen. En dat zal ook haast wel. Als je, zoals de jongste zoon, in je leven bewust afscheid neemt van je vader en reist naar een heel ver land waar niemand je kent, dan komen er in je levensverhaal ongetwijfeld veel vrouwen, veel vrienden, veel feesten en veel drank voor. En ook daar werden schilderijen over gemaakt. Sommige schilders in de 16e en 17e eeuw, in een tijd van rechtzinnigheid en preutsheid, hebben zich daar ook in uitgeleefd. De jongere Rembrandt ook. Een kroeg en bordeelscènes in felle kleuren op een schilderdoek. Met eronder als schijnheilige titel De verloren zoon, Lucas 15. Dan heb je toch nog een bijbelstafereel. Hoe dan ook, de jongste zoon raakt op zekere dag door zijn geld heen. Geen feesten meer, geen vrienden meer, want zo werkt dat. Als je je geld kwijt bent, ben je vrienden ook kwijt. Moederziel alleen is hij nu. De zoon die zijn vader de rug toekeerde. En juist op dat moment dat zijn geld op is, breekt er ook nog een hongersnood uit daar in dat verre land. En u weet wat dan het einde van het liedje is. De verloren zoon wordt varkenshoeder. En je zou het eerste gedeelte van de gelijkenis dus zo kunnen samenvatten. Van vaderhuis tot varkenstrog. Wat kan een mens toch diep zinken? Ja. En met dat ik het zeg, lopen we toch weer het gevaar dat we de jongste zoon wat op een afstand houden. Terwijl wat er in zijn leven gebeurt, toch ook in onze levens wel eens aan de orde van de dag is. Vaak denken we dat het ergens anders beter is en beter zal zijn. Beter dan dicht bij God in elk geval. Maar we leren uit het evangelie dat er maar één plek is waar we werkelijk thuis horen. En waar u werkelijk thuis bent. En dat is bij God. En toch laten we zijn hand zo verschrikkelijk vaak los. Om ons geluk elders te beproeven. Ja, je kunt zeggen dat elke zonde in je leven gelijk staat aan het verlaten van het vaderlijk huis. Want dat is zonde ten diepste uit. Denken dat je los van God beter zult hebben. Denken dat de weg die de Vader wijst minder is dan de weg die we zelf bedacht hebben. Als we van deze gelijkenis iets leren, is dat dit. Dat we onszelf ook moeten leren herkennen in de jongste zoon. Verloren. De hand van God losgelaten. Elke zonde is afscheid nemen van je vader. Een vader had twee zonen. De oudste zoon is thuis, keurig aan het werk op het land, van 5 tot 8. Van 8 tot 5. Van 5 tot 8, ja, kan ook. Hele lange dag. De jongste zoon zit ver weg te kokhalzen tussen de varkens. En daar, op die smerige plek, waar hij haast doodgaat van de honger, ontdekt hij welke leegte er in zijn leven is gekomen. Niemand ziet nog naar hem om. En hij heeft alle overredingskracht nodig gehad om varkenshoeder te mogen worden. En met het varkensvoer zou hij dan ook zijn buik wel willen vullen. Maar ja, niemand geeft het hem. Dat is ten diepste het einde van iemand die afscheid neemt van zijn thuis. En dan breekt het moment aan dat hij weer gaat nadenken. In de stilte van het veld, waar de varkens in de aarde vroeten, vroet de jongste zoon in zijn eigen ziel. En dat is in elk geval in zijn leven, op dat moment, een hele gezonde bezigheid. Hij denkt terug aan het thuis en bedenkt dat zelfs de dagloners van zijn vader het nu nog beter hebben dan hij, de zoon van de vader. En wat er dan gebeurt, dat heet nu inkeer, berouw, verootmoediging. Want wat zegt de jongste zoon? Ik heb gezondigd. Nee, hij draait er inderdaad niet omheen. Geen flauwe smoesjes, geen gepraat in de trant van ik kon het toch eigenlijk ook niet helpen. En ik heb ook zulke slechte vrienden getroffen. Of ik ben zo vreselijk in verleiding gekomen. Niets van dat alles. Het enige wat hij zegt is, ik heb gezondigd. Dat is een schuldbelijdenis. Dat is een verootmoediging. Niet naar die andere wijze, maar diep in je eigen hart kijken en ontdekken dat daar de zonde leeft. Ik heb gezondigd. Dat is de ene kant van de bekering. De andere kant is, ik zal opstaan. De jongste zoon staat op om naar het huis van zijn vader te gaan. Het is nog een hele lange weg, maar op die weg schijnt het licht van de opstanding. In zijn hoofd heeft de jongste zoon een heel verhaal wat hij zijn vader allemaal wil vertellen. Dat hij geen kind meer hoeft te zijn en dat dagloner voldoende is. Maar het is allemaal niet nodig. Dat hij komt met een hart vol berouw is voor de vader genoeg. En het is groot feest in het huis van zijn vader. Feest omdat er ootmoed leeft in het hart van de zoon. En omdat er liefde woont in het hart van de vader. Mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren en hij is gevonden. Hij was verloren en hij is gevonden. Een vader had twee zonen. De jongste zoon is weer thuis en hij viert feest met zijn vader. De oudste die viert geen feest. Hij is net klaar met zijn werken en hij kreeg terug van het land. Nog in zijn werkkleren. Al vanuit de verte hoort hij het geluid en de muziek en de dans. Er is een feest in het huis van zijn vader. Maar dat brengt de oudste zoon allerminst in feeststemming. Integendeel, hij wordt zelfs boos. En nu moet u zich opnieuw bedenken dat Jezus dit verhaal vertelt oog in oog met de fariseeën en schriftgeleerden. Die hadden staan te morren omdat hij omging met zondaars. Ze waren boos, net als die oudste zoon, dat Jezus houdt, dat, net als de oudste zoon. Ja, Jezus die houdt zich hier een heel hardhandig een spiegel voor. En er komt ook nog een heel verhaal uit de mond van die oudste zoon. Zoveel jaren heb ik dienst gedaan. Nooit een gebod overtreden. Maar een feest voor mij, Homer. En nu die zoon van u terugkomt, die raddraaier, die waardeloze vent, wat doet u nu? U slacht het gemeste kalf. Nou, dat zijn nu ten voeten uit de fariseeën en schriftgeleerden. Alles keurig, alles altijd correct via de regeltjes, maar zonder vreugde. Ze overtreden geen geboden, maar ze weten haarscherp aan te wijzen waar die ander de fout in gaat. En dan die zoon van u. Zo zegt die oudste zoon dat. Op die manier distancieert hij zich van zijn broer. Het lijkt wel een beetje op Kaïn, ook een oudste zoon. In zijn hart leeft ook haat. Die zoon van u, dat stuk ongeluk. Hij heeft het niet verdiend. Hoe kunt u hem toch in huis halen? Hoe haalt u het in uw hoofd om hem te ontvangen en met hem te eten? En dan heb ik een plaat van Rembrandt. Die mag je er nu even opzetten. Want Rembrandt die schildert dus op dat schilderij. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Maar die schildert de oudste zoon af als een grote, stugge man die op een afstandje staat te kijken naar zijn vader die de zoon omhelst. Zijn handen stug saamgeknepen voor zijn buik en zijn rug recht, loodrecht. En Rembrandt laat ook licht vallen op het gezicht van de vader en van de zoon. En dan zien we een schril contrast. Bij de vader de ogen vol ontferming. En bij de broer, nou, die staat kaarsrecht en is muurvast. Zijn hoofd recht omhoog en helemaal niets van liefde in zijn ogen. Er is geen haar op het hoofd van de oudste zoon die ook maar denkt om het voorbeeld van zijn vader te volgen. Je mag hem er weer afzetten hoor. Dan gaat iedereen het schilderij kijken. Hè? Maar voordat we nu weer te snel afscheid nemen van de oudste zoon, moeten we ons ook afvragen of wij ook niet een beetje op hem lijken. Want wat doen we dat toch ook gemakkelijk? Neerkijken op mensen. Neerkijken op onze broeders en zusters. Die wat minder keurig leven. Die wat minder trouw zijn. Die niet zo correct zijn in de omgang. Wat doen ze eigenlijk in de kerk? Als ze al komen. Zo gaat hij ook aan tafel maal. Dat zijn zomaar gedachten die in ons hart kunnen leven. En dan ben je dus eigenlijk net als die oudste zoon. Net als de fariseeën. Die het enorm met zichzelf hebben getroffen. Maar in hun hart is geen plaats voor zondaars. Want ze kennen zichzelf niet als een zondaar. Ze weten niet wat berouw is. Jarenlang in dienst. Nooit een gebod overtreden. Het is aan de buitenkant zo correct en keurig. Maar o zo koud. En van binnen klopt wel een hart, maar niet het hart van een kind. Het is een hart van een knecht. Een knecht die heel erg rekent. Als je hard werkt, verdien je meer. Loon naar werk. En als je die regel niet blijkt te kloppen, omdat het koninkrijk van God een koninkrijk is van genade en niet van loon naar werk, dan is er alleen nog maar plaats voor boosheid. Zo staat daar aan het eind van de gelijkenis de boze zoon. Eigenlijk oog in oog, ook met de schriftgeleerden en fariseeën. Zij zien hun spiegelbeeld. Een vader had twee zonen. Voor beide zonen blijft hij een vader. Want je had je natuurlijk ook kunnen voorstellen dat hij zou uitvallen naar zijn oudste zoon. En zeggen, vent, wat is dat voor taal? Hoe durf je zo te spreken? Ga uit mijn ogen. Maar dat gebeurt niet. Even tevoren had de vader, de jongste zoon, met een hart vol liefde en ontferming verwelkomd. Welkom thuis, mijn kind. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven. En dezezelfde vader komt met datzelfde hart vol liefde en ontferming naar zijn oudste zoon. En hij spreekt hem aan met de intieme woorden, kind. Je bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Dat is de nabijheid van de intimiteit die er mag zijn tussen een vader en een zoon. En dat die gapende kloof die die oudste zoon had geslagen door te spreken over die zoon van u, wordt door de vader direct weer gedicht door te spreken over je broer. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En zo richten we tenslotte onze ogen op de vader uit de gelijkenis. Omdat hij hier vader heet, denken we al gauw dat er staat dat het de vader in de hemel is. En toch ligt het veel meer voor de hand, denk ik, om in de vaderfiguur de Heer Jezus te zien. Want waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Jezus wil aan de houding van de vader tegenover de beide zoons laten zien wat zijn eigen houding is tegenover de tollenaars en zondaren aan de ene kant en de fariseeën en schriftgeleerden aan de andere kant. En als je dat eenmaal hebt ontdekt, zie je ook hoezeer de vader uit het verhaal trekken vertoont van Gods eigen zoon. De vader maakt zich net als Jezus klein, door op de uitkijk te gaan staan. De vader heeft een heel nederige houding. Hij gaat niet op zijn strepen staan, maar hij straalt bewogenheid en dienstbaarheid uit. En zoals de vader zijn jongste zoon omhelst, zo ontvangt Jezus ook tollenaren en zondaren om met hen te eten. Een heel mooi gedeelte in de gelijkenis wordt dan ook de zachtmoedigheid waarmee de vader de oudste zoon aanspreekt. In die geest van zachtmoedigheid kijkt Jezus ook naar de fariseeën en schriftgeleerden. Ook zij zijn kinderen van Israëls God, net als de tollenaren en zondaren. Ook naar hen gaat de uitnodiging uit om te komen met een hart vol berouw, om op te staan en weer naar huis te gaan. En zo worden we ook opgeroepen door de gelijkenis om ons niet alleen te identificeren met beide zonen, want dat is belangrijk in zo'n verhaal, dat we er zelf in gaan stappen om je te identificeren met de personen die daar een rol in spelen. Zo kunnen we ons identificeren met de jongste zoon, doordat we onszelf herkennen in ons zondaar zijn. En doordat we net als hem een berouwvol leven willen leiden. We kunnen onszelf ook herkennen in de oudste zoon, doordat we ontdekken dat er ook in ons hart soms hoogmoed leeft. En doordat we het wel eens de indruk hebben dat er van dit regeltje loon naar werk misschien toch wel iets waar zal zijn. Maar we worden ook uitgenodigd om ons te identificeren met de Vader. Met de Heer Jezus dus. Want dat is toch de bedoeling. Dat de hoorders van deze gelijkenis zich bekeren en gaan leven in een navolging van Christus. Wees dan navolgers. Dat is de roeping en de uitnodiging die weerklinkt in het verhaal. Navolgers in ontferming, in liefde en in vergevingsgezindheid en in geduld. Leef erna in de kracht van de geest van de Heer Jezus. Amen. Zullen wij danken. Ja, onze Vader, dank u wel, Heer, voor deze boodschap die we vanmorgen hier met elkaar mochten beluisteren. Dat we de gelijkenis van de vader met twee zonen, Heer, dat we die mochten gaan bekijken en uitdiepen, Heer. En ik wil u ook vragen of u het ook in ons hart wilt bewerken, Heer. Dat we ook de boodschap die hierin weerklinkt, Heer, dat wij ons mogen gelijkstellen aan de Heer Jezus, Heer. Dat we in verootmoediging naar elkaar mogen kijken en niet altijd alles beter willen weten, Heer. Maar dat u ons wilt helpen om vrijgezind en in alle liefde met elkaar om te gaan. Heer, ik wil u danken voor deze morgen. Danken voor alles wat u ons gegeven hebt tot nu toe. Ik wil u ook zo bidden voor het avondmaal wat we zometeen gaan vieren, Heer, met elkaar. Dat we ook mogen gaan gedenken dat u uw Zoon Jezus gegeven hebt voor onze zonde. Dat uw Zoon gestorven is, daar op dat kruis van Golgotha, Heer. En dat mogen we gaan gedenken, zometeen tijdens het avondmaal. Maar we mogen tegelijkertijd ook denken, Heer, en feest vieren. En vreugdevol feest vieren, dat wij al weten dat u bent opgestaan, Heer. En dat u een opgestaande Heer bent. Heer, en wilt u ons zomaar leiden in het avondmaal? Heer, en als we straks ook met z'n allen de maaltijd gaan nuttigen, Heer, dan wil ik u ook vragen of u daar uw zegen over wilt geven. Als we met z'n allen tot nagedachtenis van u deze maaltijd zullen hebben. En ik wil dan ook gezamenlijk met elkaar bidden, Heer, het gebed dat u ons hebt geleerd in uw woord. Dat de Heer Jezus ons leerde bidden en gezamenlijk opzeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voor we het avondmaal gaan vieren wil ik met u zingen nog uit opwekking 347. Ik geloof in God de Vader. Staan. Tenminste, voor degene die zometeen het avondmaal met ons willen vieren, had ik nou staan, verzoek ik om op te staan, maar u staat allemaal anders. Maar mocht u een, nou ja, misschien toch iets in uw hart hebben, iets wat nog niet beleden is bij uw Heer en Heiland, schroom dan niet om te gaan zitten. Ik wil u een aantal vragen voorleggen. En dan mogen we daar straks een antwoord op geven. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is, die ons is gegeven tot een enige en volkomen zaligmaker, wiens lichaam voor ons gegeven is en verbroken is, en wiens bloed voor ons vergoten is tot vergeving van zonden? Hebt u Jezus aangenomen met uw hele hart tot wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking en verlossing? En wilt u in deze belijdenis volharden en uw geloof uitdragen in de wereld als navolgers van Jezus, geleid door de Heilige Geest, tot eer van God de Vader? Wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Ook mijn antwoord is ja. Gaat u zitten. En in de nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd, lagen zij aan. En de Heer Jezus nam het brood en hij sprak de dankzegging daarover uit. En hij brak het brood en zeide: neemt, eet, gedenkt en gelooft dat dit is mijn lichaam dat verbroken is tot vergeving van zonden. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de beker. En ook hier sprak de Heer Jezus de dankzegging over uit en zeide: neemt, drinkt allen daaruit, want dit is het nieuwe verbond. Dit is het bloed dat voor u vergoten wordt tot volkomen verzoening van al onze zonden. Doe dat zo dikwijls gij dit drinkt tot mijn gedachtenis. Dan wil ik vragen of de oudsten en muzikanten naar voren komen. Diakonessen. Volgt u maar de aanwijzingen van de zusters. samen danken. En ik wil u in de gelegenheid stellen, als u een gebed op uw hart heeft, om dat uit te spreken, dan sluit ik af. En na het gebed zullen we de collecte nog houden in het voorspel van ons slotlied 320 uit Opwekking. Dus als u een gebed op uw hart heeft, spreek het uit. Dan sluit ik af. Ja, dank u wel, Heer, voor dit moment. Voor dit moment dat we in alle vrijheid hier uw heilige naam mochten zoeken, Heer. En uw naam mochten dankzeggen, Heer. Dankzeggen voor al het grote wat u ons geeft, Heer. En het is voor ons soms onmogelijk om te snappen en te bevatten hoe u uw zoon zo hebt kunnen laten lijden voor onze zonde, Heer. Maar we zijn u daar zo en zo en zo dankbaar voor. Dat u uw zoon gegeven heeft, Heer, waar het bloed gevloeid heeft op Golgotha, Heer. En we zijn u zo dankbaar dat u dit plan voltrokken heeft. Dat wij vrijgekochte christenen zijn, Heer. Dat wij vrij tot u mogen komen. Dank u wel daarvoor. We mogen u zo danken voor deze morgen, Heer. Danken voor iedereen die ook maar deel had aan deze dienst, Heer. Danken voor alle mensen die hier waren vanmorgen. Heer, ik wil u ook vragen of u met ieder van ons wilt meegaan straks als we naar huis gaan. Wilt u ons veilig weer doen thuiskomen, Heer, dat we ook op onze plek waar we gesteld zijn, Heer, ook uw naam mogen uitdragen in de wereld, Heer. Want het is o zo belangrijk dat wij, navolgelingen van u, Heer, uw naam brengen in de wereld, Heer. Zodat ieder land, ieder volk, ieder mens, op welk puntje van de wereld dan ook, uw naam gehoord zal hebben, Heer. En dan zult u wonderen gaan doen. Heer, en daar mogen we u zo voor bidden. Wilt u ons maar zichtbaar christen doen worden, hier in deze maatschappij, hier in Den Helder, op ons werk, maar waar we gesteld zijn, Heer. Heer, en ik wil u zo danken voor deze morgen. Danken voor uw kracht, voor uw grootheid, voor uw liefde en voor uw trouw. Maar bovenal voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, tot slot zingen Opwekking 320. En in het voorspel zullen we de collecte ophalen. Thank you. als we dan straks naar huis gaan, mag u met u meedragen de zegen van de Heer. Ja, ik moet het toch nog even zeggen, Ries. Maar als u weggaat, geeft u zich dan even op voor het voetbal en volleybal. Misschien een beetje oneerbiedig nu. Als u naar huis gaat, neem mee met u de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Totdat wij hem weer zullen zien. Amen. Wel thuis. Thank you.